Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gasten vandaag is Els Schellevoud. Zij is senator geweest voor CD&V en zij heeft een opmerkelijke open brief geschreven onlangs waar ik het met haar wil over hebben. Welkom mevrouw Schellevoud.
Dank u wel meneer Geens.
Laten we ons even over die brief hebben. U hebt een concrete aanleiding gehad om heel degelijk de pen vast te nemen. Wat was voor u de concrete aanleiding?
Er was zeker en vast een concrete aanleiding, maar er was ook wel een aanloop. Het gevoel dat ik heb bij de manier waarop de partij CD&V de dag van vandaag werkt, handelt, functioneert, is al langer een gevoel van ontevredenheid, ongerustheid. Ik voelde mij daar al langer ongelukkig bij, moet ik wel zeggen. Maar de concrete aanleiding was vorige week eigenlijk de bericht uit het filmpje over de moord, want dat is het toch, op meneer Jovanek. En dan het ontstellende gebrek aan politieke verantwoordelijkheid. Dat er is de afstandelijke, op geen enkele manier empathische reacties die daar zijn. De manier waarop mensen hun verantwoordelijkheid afwentelen op anderen. En dan de houding van CD&V daarin, die, als ik dan de naam mag noemen, meneer Jan Bon, de hand boven het hoofd blijft houden toch ook en zegt, dit is eigenlijk geen politiek probleem of dit is geen politiek majeur probleem. En dan denk ik, maar dit is iets wat de mensen echt wel heel erg raakt, zoals de moord op Sandaat Jas, de mensen heel erg raakt. Dat is iets waar mensen wel mee bezig zijn. En als ze dan zien dat de politiek zich daar op zo'n gemakkelijke, platte manier vanaf maakt, dan raakt dat mensen. En dat heeft mij heel erg geraakt en dat heeft mij geschandaliseerd. En daarop heb ik in mijn brief geschreven, CD&V, ik schaam mij eigenlijk voor jullie. Ik schaam mij voor de manier waarop jullie de politiek verantwoordelijke in deze verschrikkelijke zaken de hand boven het hoofd blijven houden. Ik schaam mij in de dubbelzinnige manier waarop daarover gecommuniceerd wordt. En ik kan me daar niet in vinden. Ik kan me daar niet achter zetten. Dat kwetst mij. Het enige waar jullie de dag van vandaag nog mee bezig zijn, is blijkbaar politieke strategieën om aan de macht te blijven. En dan het liefst bij voorkeur met N-VA. Zo was het toch tot voor enkele dagen. En ik vraag mij af waarom, want jullie miskennen een heel groot deel van jullie kiezers. Jullie miskennen jullie kiezers die echt vanuit die christelijke waarden CD&V altijd ondersteund hebben. Jullie miskennen jullie kiezers die helemaal niet die Vlaamse nationalistische toer op willen, die helemaal niet scheidingsgeneigd zijn, laat het mij zomaar zeggen. Waarom blijven jullie Christendemocratische Partij zo halstarrig achter N-VA aanhollen? Wat bezielt jullie? Waarom negeren jullie ons? En is het niet mogelijk om een menselijker, christelijke, als ik dat woord dan nog maar eens mag gebruiken, maar is het niet mogelijk om zo'n houding aan te nemen?
Maar uw brief was dus eigenlijk ook, als ik hem lees en als ik u zo hoor, niet alleen een aanklacht naar CD&V, maar naar de politiek in het algemeen. Want u zegt van ja, de manier waarop men tegenwoordig met strategie bezig is en niet meer met menselijke problemen, zoals de voorvallen die u genoemd hebt, dan is het toch eigenlijk bijna een brandbrief tegen de politiek geworden.
Het is een brandbrief tegen de politiek. Het is een brief waarin ik denk ook een grote ongerustheid ten gevolge van heel veel maatschappelijke problemen en onrust en tendensen en evoluties die er zijn. Het klopt inderdaad wat u zegt, dat mijn aanklacht kan opgaan voor het grootste deel van het politieke bedrijf, voor de ganse politiek. Maar ik was natuurlijk, tot ik die brief schreef, CD&V-lid. Ik heb niet de pretentie om uit naam van velen aan te spreken. Ik ben maar een klein garnaaltje. Ik wou echt voor mijzelf spreken en formuleren hoe ik het voel ten aanzien van een partij waar ik tot dan een rol in gespeeld heb. Maar je zou inderdaad kunnen opentrekken en zeggen, ja, dit is een aanklacht tegen de politiek, dit is een aanklacht tegen de manier waarop politieke spelletjes steeds weer... Hoe lang zijn we nu al bezig met die regeringsvorming? Dan is geen formateur en altijd worden er veto's gesteld, worden er onhaalbare desiderata wensen op de tafel gelegd en zo verder. Weet je kan bijna voorspellen wat er gaat gebeuren, want heel veel van die strategieën zijn bovendien dan ook nog eens heel doorzichtig. Maar als er dan dingen gebeuren, of als men dan weet wat is gebeurd met zo'n een geweldige jongen als Sanda Diaz, als men dan weet wat met een huisvader als meneer... zeg maar eens even...
Chovanec,
is gebeurd. Weet je, dan die politieke strategieën die zijn bijna beledigend dan, vind ik, tegen de achtergrond van zo'n ding. En dan kan ik toch niet anders dan mij afvragen, waar zijn jullie nu eigenlijk mee bezig? Neem uw verantwoordelijkheid, vorm een regering. Ga niet naar de regeringsonderhandelingen met op voorhand veto's. Want dat was ook wat mij soorde, als ik het zo mag zeggen, bij de houding van de CD&V. Ja, wij moeten de premier leveren. Waar staat dat geschreven? Dat wordt toch, waarom moet men a priori, als men naar een onderhandelingstafel gaat, al zeggen, wij moeten dat en dat en dat. Waar gaat het dan om? Ja, dan zeggen de mensen, het gaat alleen maar om postjes. Dan kan ik ze geen ongelijk geven. Zo voel ik dat dan ook aan. Dan gaat het blijkbaar niet meer om inhoud. En ja, als ik dan de voorzitter hoor, ik denk dat het woensdagavond ter zake was, meneer Koens, die zegt van ja, maar het gaat wel om inhoud, want wij hebben onze 7 krijtlijnen uitgezet naar aanleiding van een onderzoek dat wij hebben gehad met de kiezers. Dan denk ik, ach meneer Koens, zeg dat toch niet. Die krijtlijnen, dat zijn geen krijtlijnen, dat zijn hobbelige woestijnpaden. Dat zijn vergaarbakken waar men ideeën en veto's en zo verder kan uithalen zoals het M zou uitkomen of de partij zou uitkomen om de regering al dan niet of een nieuwe formatie al dan niet te ondersteunen of te laten vallen. Maar meer dan dat is dat niet, weet u. De leden aan de basis worden eigenlijk, vind ik, in al die strategieën, die worden genegeerd. Die tellen niet mee. Ik stel nu ook vast, de reacties die ik krijg, naar aanleiding van mijn brief, er hebben heel veel mensen gereageerd. Ik heb telefoontjes gehad van mensen, echt waar, die zo halfweg het gesprek zeiden van, ja, ik moet even stoppen, want ik zit te wenen. Die zeiden van, ja, ik ben zo blij dat eindelijk eens iemand zegt met de woorden waarmee ik het zelf zou willen zeggen, hoe ik mij daarbij voel en hoe verschrikkelijk ik dat vind. Maar er wordt naar ons niet geluisterd. Want ik heb ook wel al gebeld, of ik heb ook wel met die persoon en die persoon en die persoon gesproken, maar er wordt niet op gereageerd. Er verandert niks. Men blijft maar op deze manier bezig. Dus... ja, ik heb heel veel reacties gehad van mensen die geraakt zijn en die vooral voelden dat de partij top hen negeerde en helemaal niet meer naar hen luisterde. Ja, en als men gaat voelen als kiezer dat men maar één keer van tel is en dat is bij de verkiezingen en dat er daarna dan een handjevol mensen, want meer is dat niet, aan de touwtjes trekt en helemaal doet waar ze zin in hebben, al naar gelang het hen uitkomt, maar vooral om hun eigen mandaat veilig te stellen, ja, dan worden mensen boos en zijn mensen teleurgesteld. En ik heb eigenlijk heel veel reactie gehad van mensen die zeiden van ja, Ik was al lang van plan om hetzelfde te doen als u. Of ik heb dat al lang gedaan. Ik stuur daar niet op aan. Hè. Ik wil echt niet dat CD&V minder leden heeft. Ja, het zal één minder zijn, dat ben ik. Maar voor het overige, dat was helemaal niet het doel van mijn brief. Maar ik zou bijna vragen, hou op met te negeren wat daar aan de basis leeft en gebeurt. Want heel veel van de CD&V'ers, van die... goede oude echte christendemocraten, die zijn het helemaal niet eens met de koers die u, vijf mensen daar aan de top, probeert te varen. Die zijn het daar helemaal niet mee eens.
Voor alle duidelijkheid, u hebt deze brief echt wel uit een persoonlijk aanvoelen geschreven. Hè. Het is niet dat u met tientallen mensen eerst contact hebt gehad die gezegd hebben, ah, je moet dit namens ons schrijven.
Nee, helemaal niet. Ik zal u zelfs zeggen, ik heb geprobeerd om enkele mensen te contacteren met de vraag, want ik wou constructief zijn. Ik wou helemaal niet afbreken. Hè. Nee, dat zoek ik niet. Daar voel ik mezelf niet goed bij. Ik wou dus eigenlijk iets positiefs doen. En ik dacht, kunnen we niet met een aantal mensen eens een onderhoud vragen met de partijtop? Kunnen we daar eens niet over spreken? Maar ik heb van niemand reactie gekregen. Van niemand. Wat mij eigenlijk een beetje... Ja, ik vreesde dat altijd bevestigt wat ik al dacht. Dat mensen die een mandaat hebben op vandaag... Die vechten om in een volgende regering of enfin, in een volgende context om hun mandaat te kunnen behouden. Hè. Want ja, anders betekenen ze ook niks meer. Ja.
Een tweede toon die naar mijn aanvoelen in uw brief toch wel duidelijk aanwezig was, is dat u inderdaad zei, en dan ja, citeer ik u bijna letterlijk, als u zegt van ja, stop met het nalopen van de Vlaamse nationalisten als een hondje. Mm-hmm. Dat zit u blijkbaar ook wel echt hoog, dat u vindt dat de CD&V op sommige momenten een aanhangsel lijkt van de N-VA.
Niet alleen een aanhangsel lijkt, hè. Door wie wordt CD&V bestuurd? Door wie wordt CD&V geleid? Wat gebeurt er binnen CD&V zonder de goedkeuring van de partijtop van N-VA? Ik weet het niet, maar ik heb een vermoeden dat eigenlijk niet zo heel veel is. Ik stel alleen maar vast dat er binnen CD&V mensen zijn die echt N-VA achterna lopen, die het absoluut niet zien zitten om in een regering te stappen zonder N-VA. En ik vraag me af waarom, want een groot deel van de leden van CD&V denkt daar totaal anders over. En dan vroeg mij iemand van ja, is dat nu niet precies de spreidstand van CD&V? En dan was mijn reactie daarop, voor mij, en dan meen ik echt voor mij, zou dat zelfs geen spreidstand moeten zijn. Want als christendemocraat, a priori, kan je moeilijk een Vlaams nationalist zijn en kan je moeilijk identificeren, denk ik, en misschien is het cru, hè, maar ik spreek voor mezelf en hoe ik het aanvoel, kan je toch moeilijk nog identificeren met de mensen die momenteel het gezicht zijn van N-VA. Kan je toch moeilijk identificeren met wat ik in mijn brief leugenaars noem. Ik kan een lijstje maken. Nou, dit lijstje is ook wel bekend, denk ik. Hè, met de leugens van meneer Jan Bon van de laatste jaren. En dat wordt allemaal afgedekt met de mantel der liefde. Als christendemocraat, kan je dat niet accepteren. Denk ik. Dus voor mij is er geen spreidstand. Als je echt vanuit die christenwaarde van solidariteit en respect voor mensen en zo verder, dan accepteer je geen leugens. En zeker niet, natuurlijk niet, van mensen die politiek zouden moeten vertegenwoordigen. Mensen die daar aan de macht zijn, die daar aan de top zitten en die zo'n belangrijke beslissingen nemen voor ons land en voor de toekomst van ons land en voor de mensen hier. Hoe kan je daarvan tolereren dat die een dergelijk gedrag vertonen? Ik word daar een beetje kwaad van en ik ben daar ongelukkig over. Ik ben heel ongelukkig over de manier waarop de dingen evolueren, politiek en maatschappelijk, en de onverschilligheid die er is en de onverschilligheid bij leed, met mensen die gekwetst worden en zo verder. En ik ben geen kerkganger of zo. Ik ben katholiek opgevoed en ik heb me daar heel lang tegen afgezet. Maar ik weet wel in mijn hart dat ik wel... Of dat wil ik wel zijn. Ik wil geen fariseer zijn. Ik wil dan oprecht een aantal waarden voor mezelf toepassen. Ik wil naar mezelf kunnen kijken in de spiegel, eerlijk.
Ik zou dan kunnen stellen van dat u ook eigenlijk wel vindt dat zeker bij CD&V terug meer aandacht moet zijn voor die menselijke waarden. Dat die C eigenlijk meer in de verf mag gezet worden dan de V van Vlaams.
Ja, Ja, absoluut. Maar wat is politiek? Politiek gaat over mensen. Hoe kan men die menselijke waarden niet... bovenaan dat lijstje zetten. Hoe kan men die niet belangrijk vinden? En het probleem is, volgens mij, zoals ik het nu zie, men probeert menselijke waarden te vertalen in politieke strategieën. Dat is wat we nu toch ook wel zien in die ganse COVID-crisis. En als we zien op vlakken van gezondheid en welzijn en zo verder wat er gebeurt... Het is zo tragisch en dit raakt zoveel mensen. Maar dan zit je met hoeveel? 9 bevoegde ministers op een of andere manier voor mondmaskers en weet ik veel. Wat nog allemaal. En dat het menselijke, waar het eigenlijk over zou moeten gaan, dat verdringt gewoon in die spelletjes en die strategieën die men heel handig speelt. Hè, want het is eigenlijk wel gemakkelijk om zoveel ministers te hebben. En dan kan men voortdurend zo de zwarte piet... doorgeven. Ja. Mm-hmm.
Hoopt u dat uw brief iets gaat veranderen?
Ik weet het eigenlijk niet. Gisteren heb ik nog tegen iemand gezegd, ja, ik weet hoe dat gaat, ik ben daar realistisch in. Ik denk binnen dit en enkele dagen gaan we weer gewoon allemaal over naar de orde van de dag. Dus ik denk niet dat mijn brief heel veel gaat veranderen. En ik denk dat als men het erop aankomt rond de onderhandelingstafel, dat men nog altijd veto's zal stellen en dat men nog altijd zal vinden dat men de premier moet leveren en dat een aantal dingen niet bespreekbaar kunnen zijn en een aantal dingen precies wel. Dus ik denk dat ik absoluut een veel te kleine garnaal ben om al die politieke spelletjes en strategieën... ergens te doen stoppen hoe moet ik het zeggen? Maar ja, ik ben ook wel een positief mens. Ik hoop dat er nu misschien toch sneller een regering is. Laat dat dan Vivaldi zijn of Avanti of wat dan ook. Avanti, ik weet echt ook niet waar men dat haalt, maar... goed, whatever de naam is, is op zich niet belangrijk. Maar dat een aantal mensen rond de tafel gaan zitten die los van persoonlijke belangen eerlijke discussies met elkaar willen aangaan. Dat hoop ik. En ja, misschien is dat bij sommige mensen toch wel een heel klein beetje doorgedrongen. Dat iets is dat leeft bij ons en dat leeft bij veel mensen, ja.
Hebt u antwoord gekregen van iemand binnen CD&V en dan... Ja, bedoel ik eigenlijk wel de top die de moeite heeft gehad om te zeggen van kijk mevrouw Schelfhout, van wat u daar schrijft, van wij begrijpen dat en wij willen daarop reageren.
Nee, ik kan daar eigenlijk heel kort op antwoorden. Ik heb de antwoord niet gekregen. Ik heb op ter zake, denk ik, meneer Koens horen zeggen dat hij ooit voor mij gestemd heeft. Dus misschien is er toch ergens een heel klein beetje sympathie. En misschien is meneer Koens zelfs mijn oproep niet... hoe moet ik zeggen? Ongenegen in de zin van... Ik denk dat meneer Koens op zich best wel een breeddenkend, tolerant en geëngageerd mens is. Dat hij het wel goed meent. Maar ik denk dat meneer Koens op vandaag niet degene is die de pionnen moet verzetten of zal verzetten voor CD&V. Misschien verandert dat nu. Maar echt concreet op uw vraag te antwoorden, ik heb van niemand een reactie gekregen. Ik heb alleen gezien dat op Canvas, wie was het? Mevrouw Wivina de Meester was uitgenodigd. En dat zij met haar ogen draaide bij de naam Els Schelfhout. En dan heb ik me de bedenking gemaakt van oké, goed, dat is dus de manier waarop men met mijn meningen en gevoelens vanuit de basis omgaat. En dan gaan we met de ogen draaien. Dus zal er veel veranderen? Nee, ik denk, ik blijf bescheiden. Ik blijf wel altijd hopen, ja.
Hoop doet leven natuurlijk.
Absoluut, ja.
We zien natuurlijk dat er in de politiek heel veel verandert. Dat het een heel andere stijl geworden is van... Zou je op dit moment nog willen deel uitmaken van politiek? Je hebt toch een behoorlijke bagage meegekregen, een ervaring opgedaan als senator en dergelijke. Denkt u dat u zelf nu nog aan politiek zou willen doen?
Ik denk dat ik zou... Als ik voor politiek gemaakt was, was ik misschien nu nog actief in politiek. De politiek bedrijf is mij eigenlijk redelijk hard gevallen. Ik heb niet het gevoel gehad dat ik daar echt in paste, omdat ik... ik heb het niet in mij om mee te lopen. Helemaal niet. Uiteindelijk is dat wel wat men verwacht van veel van de mandatarissen. Hè. Dus met uitzondering van die enkelingen aan de top, verwacht men dat mensen meelopen, politieke besturen en partijbureaus, die zijn in het leven geroepen om enkele ministers voortdurend te bevestigen in hun grote gelijk en zo verder. En dat is een rol die ik eigenlijk niet wens te spelen. Moest politiek op een goede dag, en ik blijf hopen en dromen, als politiek op een andere manier kan georganiseerd worden en als men echt vanuit de basis een aantal dingen zou kunnen opbouwen, ja, dan zou ik misschien wel de uitdaging aangaan. Maar ik zal nooit rol kunnen spelen van een strategisch machtspoliticus. Dus het spel waar een aantal mensen heel goed in zijn, is absoluut niet voor mij weggelegd. Nee.
Heel duidelijk. Mevrouw Schelfhout, heel hartelijk dank dat u op zulke manier wilde getuigen over wat duidelijk bij u leeft. Want we zitten hier op covid-veilige afstand mooi in uw tuin. Maar ik heb ook uw reacties gezien tijdens dit interview. Dit leeft heel sterk bij u, merk ik. Dus ik ben heel dankbaar dat u dat hebt willen meegeven aan onze luisteraars.
Bedankt. Graag gedaan.
En u, beste luisteraars, we hopen dat u toch van dit interview een aantal dingen meeneemt en dat u ziet dat er ook mensen zijn die over politiek nadenken vanuit een totaal andere manier. Dankjewel dat u erbij aanwezig was tijdens deze podcast. Beluister zeker ook onze andere afleveringen. En als u graag onze podcast wil steunen, bekijk dan zeker ook eens hoe u vriend kan worden van Doorbraak, zodat we kunnen blijven doorgaan met dit initiatief. Graag tot een volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.